Harry, mag ik jou uitnodigen?
Goedemorgen allemaal. We gaan zo meteen het woord van God openen en een overdenking met elkaar hebben. Ik stel voor dat we een moment stil zijn en een zegen daarover bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier als gemeente mogen zijn. Dat we als gemeente van Open Thuis, maar met ook zoveel gasten hier aanwezig mogen zijn bij deze bijzondere doopdienst. Heer, als we zo meteen uw woord openen, dan willen we uw zegen daarover bidden. Wilt u daar doorheen spreken door uw geest? Wilt u onze harten raken, zodat als we van hier gaan, de woorden van u met ons mee mogen dragen naar huis de komende week in. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Een bijzondere dienst vanochtend, een doopdienst, waarin Jan Hert en Marjolein, Terk en Janke gedoopt worden. En dat doen we niet omdat we destijds dit gebouw gekocht hebben en dat er een zwembad in zat en dachten we laten we ook eens gaan dopen of zo. Maar dat doen we omdat het in de Bijbel staat. Willem heeft het net al gelezen bij de opening, Matteüs 28, als Jezus zijn leerlingen de wereld inzendt, dan zegt hij, doop hen. Doop iedereen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als die leerlingen dan op pad zijn, en Petrus die houdt een heel betoog met Pinksteren, en hij vertelt over hoe het allemaal geweest is, dan zeggen de mensen die luisteren, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. En als Paulus later de wereld ingaat en daar hele brieven over gaat schrijven, dan kun je in Romeinen 6 onder andere lezen dat hij ons aanmoedigt om ons te laten dopen. En ik denk dat in heel christelijk Nederland het geen enkel issue is dat dopen belangrijk is. Soms discussiëren we met elkaar even over het tijdstip, maar daar gaan we het vanochtend helemaal niet over hebben. Wat mij opviel, is dat je zegt, je laat je dopen. Het wordt aan je voltrokken, zou je bijna zeggen. Ik denk, waar gebeurt dat nog meer? Nou, heel vaak, als ik naar de kapper ga, dan laat ik mij knippen. En het is met doop ook, je laat je dopen. Het overkomt je. Hey, jij bent de passieve persoon en het gebeurt aan jou. We hebben net het lied gezongen, ik geef mij over. Nou, als je het over dopen hebt, dan is dat. En de mensen die dopen, maar degene die zich laat dopen, ja, die is degene die, jullie hoeven eigenlijk niks te doen vandaag. Dat is heel mooi. En als je doopt, wat je dan doet, dan duw je iemand onder water. En ik heb dat ook een keer gedaan en er werd mij verteld, je moet goed doorduwen. Want als mensen op dat water blijven, dan blijven ze een beetje hangen. Je moet goed onder water duwen, dus echt kopje onder. En dan vervolgens moet je ze omhoog trekken. En toen dacht ik, dat is een mooi thema voor deze dienst. Uit het water getrokken. En daar kwam ik niet zomaar op. Ik denk dat sommige mensen van jullie daar ook wel een bepaalde gedachte bij hebben. Uit het water getrokken. Wie heeft daar een idee bij? Mozes hoor ik, ja inderdaad. Ik wil met jullie nadenken over Mozes. Mozes, voor degene die het niet helemaal weten, Mozes heeft het volk Israël uit Egypte geleid. En dat ging niet helemaal zonder slag of stoot, zal ik maar zeggen. Het verhaal begint eigenlijk, het begint al veel eerder, maar om even te vertellen. Het volk Israël is in Egypte. En eerst was dat nog een goede farao, toen Jozef zei, kom maar. Maar toen werd het volk groter en er kwam een nieuwe farao. En die farao die dacht, dit volk Israël groeit wel heel snel. En stel je voor, als wij in oorlog komen met andere landen, dan kan het zomaar zijn dat die Israëlieten voor de tegenstander kiezen. Dus we moeten zorgen dat volk niet te groot wordt. Dus farao die gaf een bevel uit dat ieder jongetje dat geboren moest worden, in de Nijl gegooid moest worden. Die moest dood. En zo werd de Nijl wat leven bracht, want heel veel akkers werden daarmee, kregen daar water door, werd de Nijl van de dood. Maar er was één vader en moeder, en die moeder heette Jochebed, die dacht, hoe ontkom ik hieraan? En die had een slim plannetje bedacht. Want Mozes was geboren, er was een jongetje bij hen geboren, en die moest ook in de Nijl. En wat deed Jochebed? Ze maakte een rieten mandje en daar legde ze haar zoon in. En dat deed ze toevallig net in het water, dat de dochter van de farao daar ging baden. En misschien maakte dat kind wel een beetje lawaai, die huilde een beetje, maar het viel op bij die dochter van de farao. en die haalde haar uit het water. En die werd bewogen, die werd verliefd op het kindje en die zei, ja, deze die moet niet dood, daar wil ik voor zorgen. En heel toevallig was daar net die zus van die baby en die zei, ik weet wel een moeder, die kan ervoor zorgen. En Jochebed ging er een aantal jaren verzorgen en toen kwam Mozes terug bij de dochter van de farao. En toen gaf die dochter van de farao dit jongetje de naam Mozes, uit het water getrokken. En het hele leven dat Mozes ging leven, werd hij daaraan herinnerd. Zijn naam herinnerde daaraan, uit het water getrokken. Weet je, jij bent uit het water getrokken. Jij bent op een wonderlijk, baarlijke manier, leef jij nog. En Mozes werd groot en sterk, een volwassen man. En heeft vast goed eten gehad, goed onderwijs gehad, want hij was in het hof bij de farao. Maar hij wist ook dat hij een Hebreër was, dat hij een Israëliet was. En op een dag loopt hij ergens langs en dan ziet hij dat een van zijn volksgenoten, van de Israëlieten, heel hard geslagen wordt door de Egyptenaar. En Mozes wordt zo boos, die ramt die Egyptenaar in elkaar, hij ramt zo hard dat hij hem doodt. En de volgende ochtend, dan blijkt dat dat toch gezien is. En Mozes denkt, dit gaat de farao niet leuk vinden. Dus Mozes die vertrekt uit Egypte en die gaat naar de woestijn en die gaat wonen bij Jethro. En dan gaat hij een heel aantal jaren wonen, zo'n 40 jaar wonen. En dan is hij herder geworden in de woestijn. En vanaf dat punt wil ik een stukje met jullie lezen uit Exodus 3. Ik begin bij Exodus 2, vers 23 tot en met 3, vers 12. En er moet tegenwoordig een klein brilletje bij mij bij, want dan kan ik het wat beter lezen. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf, maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok het lot zich aan, hun aan. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in en zo kwam hij bij de berg Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaïeten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Gebizzieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En Mozes zei, maar wie ben ik dat ik daar naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Tot zover. En dan gaat het nog een heel eind. Maar dat mag je thuis verder lezen. En ik wil vanochtend met jullie nadenken over deze roeping van Mozes. In relatie ook tot de doop. Tot degene die uit het water getrokken is. En dat ga ik in drie stukjes doen. In het eerste stukje gaat over dat Mozes zegt, hier ben ik. En het tweede stukje, waarin Mozes zegt, mij niet gezien. En het laatste stukje waarin God zegt, zie mij. En dan beginnen we bij de woorden dat Mozes zegt, hier ben ik. Als Mozes daar is, dan ziet hij die braamstruik, die doornstruik, die brand en hij gaat er naartoe. En dan roept God hem. Twee keer. Mozes, Mozes, zegt God. Hij zegt, uit het water getrokkene, uit het water getrokkene. Weet je nog, weet je nog? En ik vind het zo frappant. En Mozes die komt daar en die zegt gelijk, Heer, hier ben ik. We hebben dit jaar in de kerk het thema, zie mij. En dat komt van het woord hineni. En heel vaak zegt God, zie mij. Maar een aantal keren in de Bijbel staat dat de mens zegt, zie mij. En hier staat dat woord hineni, zie mij. Mozes zegt, Heer, hier ben ik. In de nieuwe Bijbelvertaling, zoals we hem gelezen hebben, staat, ja, ik luister. In de King James staat, here I am. En zoiets staat ook in de Statenvertaling en in de herziene Statenvertaling staat, zie, hier ben ik. Mozes zegt, hier ben ik. Mozes is dan zo'n, weet ik niet helemaal precies, zo'n 75 jaar oud, want als hij 80 is, dan leidt hij het volk uit Egypte. Dus hier zal het een aantal jaren of een tijdje daarvoor zijn. En hij is al een hele tijd is hij, uit Egypte. Hij heeft een heel ander leven dan dat hij in Egypte had. Hij is in de woestijn, hij is herder, hij trekt daar rond. Hij heeft vrouwen en kinderen gekregen. En ik denk wel eens, hoe vaak zou hij nog aan Egypte teruggedacht hebben? Aan die tijd dat hij aan het hof was bij de farao, heeft hij nog wel eens teruggedacht aan zijn ouders, aan zijn broers en zijn zus? Dat zal toch haast wel, denk ik dan. En hoe zou hij daarop teruggezien hebben? Zou hij gedacht hebben, zou farao nog steeds op zoek naar mij zijn? Moet ik nog steeds achter elke heuvel kijken of daar iemand komt om mij op te halen? Zou God ook boos op mij zijn? Dat ik het zo verknald heb? Ik ben wel bijzonder, mijn naam is uit het water getrokken. Zou ik ooit nog teruggaan naar Egypte? Zou er ooit nog een taak voor mij zijn weggelegd? We weten niet wat Mozes gedacht heeft, maar wel dat hij 30, 35 jaar daar in de woestijn herder is geweest. En dan roept God hem, en dan vind ik zo dat hij bijzonder reageert. Hij duikt niet weg, maar hij zegt, Heer, hier ben ik. Hij doet zijn voeten van zijn schoenen, hij staat op een heilige grond. En hij kijkt naar die brandende braamstruik die maar niet verbrandt. Hij zegt, Heer, hier ben ik. En als we dan vandaag kijken naar de doop, dan denk ik, ja, mensen die zich laten dopen, die drukken daar ook mee uit. Die zeggen ook, Heer, hier ben ik. Net als Mozes. Heer, ik wil naar u luisteren. Zegt u het maar. Hier ben ik. En misschien ben je net wel een beetje als Mozes. Dat je al jarenlang je eigen weg gaat. Je bent een opleiding begonnen, daar nog druk mee bezig. En misschien wel een diploma gehaald. Misschien heb je de liefde van je leven wel gevonden of nog niet. Maar misschien wel en ben je samen gaan wonen of ben je gaan trouwen. Heb je een baan gevonden waar je druk mee hebt of op zoek naar een baan? Heb je gedaan wat goed was en ben je gewoon je leven gaan leven? Netjes de groenten in de GFT-bak, het oud papier apart en het glas apart ingeleverd. Regelmatig naar de kerk, naar de huiskring, je Bijbeltje lezen. Misschien ben je zo je eigen leven wel gaan leiden. En dan kan het zomaar zijn dat je net als Mozes op een dag zo'n brandende braamstruik ziet. Dat er een bijzonder verschijnsel is waarin God tot je roept. En waarin God tot je spreekt. Waarin God je aanspreekt. En het kan een braamstruik zijn, maar dat kan net zo goed een mooi lied zijn. Wat je hoort op de radio of dat je draait. Of een opmerking van een vriend, van een kennis. Of een gebeurtenis in je leven wat je raakt. Waardoor God door jou heen spreekt. Ik las gisteren een verhaal in het Nederlands Dagblad van een gitarist, Wim, uit Kampen, die zijn eigen leven leidde, les gaf en het ook niet allemaal even goed ging. En met kerst ging hij naar Ierland en dan speelde hij. En op een gegeven moment dacht hij, ik ga even naar buiten toe en het was donker weer en het sneeuwde een beetje. En dan stond hij daar en ineens dacht hij, oh heerlijk, de zon schijnt. En toen keek hij en het was overal donker, maar de zon scheen net op hem. Dat was zijn brandende braamstruik, waarin God hem riep, zei Wim, Wim, en zo roept God ons ook. Ik hoop dat je ook zo'n brandende braamstruik in je leven tegenkomt. Wanneer God door je heen spreekt, wanneer God jou roept. En hoe reageer je dan? Zeg je, ga je dan weer druk, bezig met allemaal andere dingen? Dit heb ik niet goed begrepen, dit wil ik niet. En je gaat je eigen gang. Of zeg je net als Mozes, hier ben ik. Heer, ik wil naar u luisteren. We gaan straks de getuigenissen, de verhalen horen van de dopelingen. Dan zullen we ook horen wat hun verhaal daarbij is. Dat is het eerste stukje. Mozes zegt, Heer, hier ben ik. Dan gaan we naar deel 2 en daarin zegt Mozes, nou, mij niet gezien. Want God begint dan, Mozes zegt, en dan gaat God verder, ik ben de God van je vader. Dat viel me trouwens ook op, er staat de God van je vader, dus van zijn vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ik heb de ellende gezien van mijn volk in Egypte. En God zegt, ik heb een goed idee. Mozes, ik stuur jou daar naartoe. En voor ons is dat misschien wel een heel bekend verhaal. Want we weten wel hoe het afloopt. Maar hoe zou het zijn als het vandaag weer zo zou zijn? Dat God komt en dat God zegt, ik heb de ellende gezien van de Oeigoeren in China. 1 miljoen mensen die onderdrukt worden door de Chinezen. Die gehersenspoeld worden, die in strafkampen zitten. Niet zelf mogen nadenken. Die hard moeten werken, dag in dag uit. 1 miljoen mensen in de provincie Xinjiang. En God zegt, ik heb de ellende gezien. En ik trek het me aan en ik ga er iets aan doen. En ik heb een goed idee, zegt God. Ik zend jou, Harry, om daar naartoe te gaan. Jij mag naar de president, Xi Jinping, ik kan zijn naam niet eens uitspreken. En jij mag tegen hem zeggen, de allerhoogste God van deze wereld heeft gezegd, je moet die Oeigoeren loslaten. Je moet ze laten gaan en ze moeten naar hun eigen land toe gaan. Nou, misschien zien jullie het met mij zitten, maar ik zie het niet zitten. Ik kan ook jouw naam noemen en misschien zie jij het zitten en dan mogen de handen omhoog van degene die dat zien zitten. Maar zo voelde Mozes zich denk ik ook. Mij niet gezien. Hier begin ik niet aan. Dit is een onmogelijke opdracht. Dat is mooi hè? Eerst zegt hij, hier ben ik Heer. En 2 tellen later zegt hij, mij niet gezien. 40 jaar geleden was Mozes groot en sterk. Hij pakte die Egyptenaar beet en doodde het. En hij zou het wel even regelen. Hij zou het allemaal wel eventjes doen. Maar er is na 40 jaar in de woestijn helemaal niets meer over van deze beste man. En Mozes heeft allerlei bedenkingen. Hij zegt, Heer, wie ben ik nou? Waarom zou u mij nou kiezen? Waarom zou u dat nou doen? En wat moet ik zeggen? Namens wie moet ik zeggen dat ik ben? Nee, Heer, ze gaan me echt niet geloven. Dat was hem niet. Nee, echt niet. En als ik voor de farao sta, trouwens Heer, als ik voor de farao sta, dan klap ik helemaal dicht. Want ik stotter en ik hakkel. Dit doet helemaal niks. Heer, alsjeblieft, neemt u mij niet kwalijk, zegt hij aan het eind van het hele gesprek, ik kan het lezen. Stuur alsjeblieft iemand anders. Mozes krijgt de schijnbare onmogelijke opdracht en hij kijkt naar zichzelf en hij zegt, dit kan ik niet doen. Hij zou het eerst zelf doen, maar nu komt hij tot de conclusie, ik kan het niet. Hij heeft 1 ding geleerd in de woestijn, ik kan het niet. Als het van mij afhangt, dan wordt het hem niet. En wat een fantastische conclusie is dat. Als je tot de conclusie komt, als het allemaal van mij afhangt, dan lukt het niet. En als we de parallel trekken naar de doop, dan is dat precies dezelfde conclusie. Heer, als het van mij afhangt, dan lukt het niet. Ik kan een heleboel. Ik kan koffie zetten, ik kan een bed verschonen, ik kan de afwas doen, ik kan op mijn werk ook nog heel aardig wat dingen doen. Maar als het een beetje ingewikkelder wordt, dan haak ik vaak al af. Dan lukt het al niet. Als ik mijn relatie moet redden zonder u, Heer, dan weet ik niet hoe het allemaal moet komen. Of misschien denk je wel, er zijn zoveel problemen in mijn gezin, in mijn werk. En je doet je best om het allemaal beter te maken. En je hebt het ene opgelost en het andere stort weer in. Ze kijken naar jou, maar als ze naar mij kijken, dan gaat het niet lukken. Misschien ben je wel verslaafd aan dingen waar je denkt, daar wil ik afkomen. En je knokt keihard en het lukt een klein beetje. Maar een week later val je weer in de oude gewoonte en dat lukt allemaal niet. We moeten het milieu redden, we moeten het klimaat redden, we doen ons uiterste best. Maar voor ik het weet, zei ik vorige week nog tegen me, rijden we met onze dieselauto naar de mooie natuur om van de natuur te genieten. Het breekt ons bij de handen af, het gaat mis. En dat is een somber verhaal, maar als je hem omdraait is het een geweldig verhaal. Want als je het over de doop hebt, dan zou je kunnen zeggen, het is de bevrijding van het hangt van mij af. Ik hoef het niet te doen. Als het van mij afhangt, dan gaat het niet lukken. En dat is wat Mozes geleerd heeft en dat is ook wat de doop uitdrukt. Als het van mij afhangt, Heer, dan lukt het niet. Ik kan wel wat doen, ik kan best een paar stapjes zetten, dat is prima. Maar ik ga het niet redden. Ik ga deze wereld niet redden. Ik kan mijn eigen leven niet redden. Ik kan mijn relatie niet redden. Heer, help. En dat is de bevrijding van de doop. En daarom word je in het water helemaal ondergedompeld. En dan zegt de Bijbel, je neemt afscheid van je oude leven. Je oude leven waarin je denkt dat je het allemaal zelf kan. En het oude leven, dat blijft er in het water en gaat via het putje heel ver weg. Want als je tot ontdekking komt dat je het zelf niet kunt, dan is dat een gouden tijd in je leven. Dan kan ik je feliciteren. Maar als je daar bent, dan kun je ook de volgende stap maken. En dan gaan we naar de volgende stap. Want dan heb je iemand nodig. En dat is deel 3, waarin God zegt, zie mij. Want dan mag Mozes nog iets leren. En dan mogen wij daar ook nog iets van leren. Want God zegt eigenlijk, hey, uit het water getrokken nu, je moet niet te veel naar jezelf kijken. Eerst keek je heel erg naar jezelf, van ik doe het wel even en ik ga het volk Egypte uit Egypte leiden. En nu kijk je weer naar jezelf. Ik kan het niet, u moet mij niet hebben, ik ben ongeschikt, ik stotter, ik hakel, ik ben veel te ver weg, weet ik wat ik allemaal. Je moet niet te veel naar jezelf kijken, zegt God. Maar kijk naar mij. Zie mij. En dan staat het woord hineni daar niet, maar God zegt steeds, kijk naar mij, kijk maar wat ik ga doen. Kijk wat ik ga doen. Laat je eigen plannetjes los in deze woestijn, maar ik daag je uit, ik nodig je uit om in mijn plan te komen. Want ik heb een plan met mijn volk. Ik zal het volk bevrijden. Dat is ook wat er staat. En Mozes mag het volk leiden uit Egypte. Maar God bevrijdt het volk uit Egypte. God vraagt niet meer van je dan je kan doen. God zegt, kijk niet naar je onmogelijkheden. Kijk ook niet veel naar je mogelijkheden. Maar het is mooi dat je ze weet. Maar kijk naar mij. Kijk naar mijn mogelijkheden. En kijk wat ik ga doen. En daar zit ook weer zo'n mooie link naar de doop. Want als je... je wil laten dopen. Dan word je ondergedompeld. En je laat het oude leven erachter. En dan sta je op. Je wordt omhoog getrokken. Je wordt uit het water getrokken. En dan wil je maar één ding. Dan wil je kijken naar God. Dan wil je niet meer je eigen plannen doen. Je eigen ideeën volgen. Je eigen idealen volgen. Maar dan wil je naar God kijken. En wat Hij voor plan heeft. Wat Hij wil doen. Je wil Hem volgen. Het is een beetje, dacht ik... Als met zeilen. Als je aan het zeilen bent, dan heb je een bepaalde koers en je gaat naar een bepaald doel. En op een gegeven moment ga je overstag en dan ga je de andere kant uit. Dat is het verhaal. Het gaat niet meer om jouw plannen, om jouw idee, om jouw doel, maar je doel wordt verlegd. En je gaat naar een ander doel. Je gaat het doel volgen van God. En Mozes ontdekt dat op zijn 80ste. Sommige mensen ontdekken dat op hun 40ste al en weer anderen doen het op hun 20ste. En de meeste van ons doen het elke dag weer opnieuw, volgens mij. Want jij... en ik mogen net als Mozes onze plannen, ons leven afstemmen op het grote plan wat God met deze wereld heeft. Wat God met jou heeft. En hoe ziet het er dan in de praktijk uit? Hoe ziet het er dan uit, het koersen in het nieuwe leven? Nou, iedere dag mag je weer opnieuw beginnen. Iedere dag mag je zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. En dan weet je dat het misschien wel misgaat. Dan weet je dat er onmogelijkheden zijn, dan weet je dat het met vallen en opstaan is. Maar je zag elke ochtend mag je zeggen, Heer, hier ben ik. En dan gaan we weer een nieuwe dag met nieuwe kansen en we gaan weer beginnen. En een heel aantal principes weten we ook wel hoe het moet. Want de Bijbel staat vol van dingen. Wees eerlijk. Geef de ander wat hij verdient. Hou voldoende rust. Heb lief. Vergeef. Wees geduldig. En daar mogen we mee oefenen. En we mogen ook oefenen om Gods stem, Gods geest te volgen. Dat is vaak wat lastiger. En als het lukt, dan is het geweldig. En soms gaan we helemaal mis. Dan gaan we finaal op onze plaat en dan gaat het fout. En dat is ook prima. Maar dat hangt niet allemaal van ons af. God gaat met ons verder. En elke keer als wij weer zeggen, Heer, hier ben ik. Dan gaat God weer met ons verder. Mozes gaat op pad. Nadat God hem verteld heeft dat hij bij hem is... dat hij met hem meegaat, het avontuur. Mozes gaat op pad. En hij krijgt Aaron mee om met hem naar de farao te gaan. En zo mogen wij ook op pad gaan. En ik wens je toe dat je in je leven zo'n brandende braamstruik, zo'n brandende doornstruik tegenkomt. En dat je daarbij stilstaat, dat je daarop afgaat. En dat je Gods stem hoort. Dat hij jouw naam roept. En dat je luistert. En dat je je hoort, je herkent. En dat je zegt, Heer, hier ben ik. Ik luister naar wat u mij zeggen wil. En ik wil kijken naar wat u wil doen. Maar begin alsjeblieft niet over China. Laten we met elkaar bidden. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen, dat u ons ziet, dat u ons roept bij onze naam. Heer, dat het dwars door dingen heen is die we in ons dagelijks leven soms zomaar tegenkomen. Heer, dank u wel dat het niet van ons afhangt. Heer, want als we in deze wereld kijken naar al die dingen die gebeuren, dan is daar zoveel ellende, zoveel verdriet, zoveel oorlog, zoveel pijn. En we zouden zo graag willen om dat te veranderen, Heer, maar we doen zo ons best, maar we weten dat we dat niet zonder u kunnen. Heer, en daarom bid ik, ontferm u over ons. Kom ons tegemoet. Kom met uw liefde, kom met uw kracht in deze wereld, ver weg, daar waar de oorlogen zijn, daar waar mensen elkaar naar het leven staan, in groot, in klein, dichtbij, ver weg. Kom met uw genade, kom met uw vrede in ons leven. Heer, en misschien kunnen we allemaal wel zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u door mij heen dan iets van uw liefde laten zien? Van uw genade, van uw vergeving. In Jezus' naam. Amen. Wil ik zo de dopelingen uitnodigen om hun getuigenissen te geven. En dan komen de kinderen ook binnen. En dan geef ik het woord weer aan iemand van het bestuur, denk ik.